gaan vanmiddag naar Harry Malter, familiepark Harry Malter, met onze nichtjes.
Met ons petekindje Antonia.
Met haar zus Camille. Dat zijn de kindjes van onze zus Rijn.
Ja, waarom gaan we dat doen?
Ah, kom. Wel, omdat het al lang geleden is dat wij samen iets gedaan hebben.
Ja, en dat we ze graag bezig zien, graag zien spelen en zo.
Voilà.
En zo zien we ze nog een keer, hè.
Ja. Daarmee, als we ze kunnen ontvoeren, dan is dat leuk, hè.
Hallo, waar zijn jullie? Komen ze?
Dit is Eikam.
Hallo, jonge dames.
Kom maar binnen en zet u hier op een stoel.
Krijg ik een zoen van u?
Hallo.
Hallo.
Antonia, krijg ik een zoen van u?
We weten dat Antonia dat super graag doet, omdat ze daar kunnen spelen en omdat het gewoon weer is en omdat ze dan buiten zijn en zo.
Dat zijn frieten.
Ja, ook belangrijk.
En ijsjes.
Doen ons al plezier om ze bezig te zien, vooral met elkaar. Twee zusjes. En zo spelen en springen en doen.
Wij gaan daar met veel plezier mee naartoe natuurlijk, ook al is zoiets voor ons helemaal niet evident.
Camille, help je zus eraf, hè. Hup, eraf.
Camille, kom.
Kom, goed gedaan, Antonia. Wacht dit ook. Zo kan ik nooit komen.
Het is wel confronterend om te zien wat zij allemaal kunnen en wat wij nu niet meer kunnen. En vroeger wel konden.
Ik ben Cor.
Ik ben Nikias van Damme.
Ik ben Rijn van Damme.
Bon vivant met spierdystrofie.
En ik heb een spierziekte, net zoals mijn broer en
mensen. Limb-girdle-dystrofie.
Aandoening aan de bek- en gordelspieren.
Die we al hebben sinds onze geboorte, het is genetisch.
Ja, die de mogelijkheid om te stappen voor mij al heeft ontnomen.
En die jammer genoeg altijd maar stilletjes achteruit gaat.
Ja, daar komen ze op neer. Je kunt het je misschien best voorstellen als een lichaam dat aanvoelt als een zak natte klei, die dus heel veel weegt en die soms als ballast aanvoelt, in plaats van dat het een hulpmiddel is om je te bewegen.
De kans dat twee dragers, zonder dat van zichzelf te weten, kinderen krijgen, is al heel klein. En dan is de kans dat, als zo twee dragers samenkomen, dat hun kind de ziekte heeft, is 1 op 4. Dus dan hebben mijn ouders eigenlijk de pech gehad dat toch 3 van hun 4 kinderen effectief de ziekte hebben. Mijn zus niet, zij is de enige van het gezin die gezond is. De dokters dachten dat het feit dat ik fysiek een beetje trager was, een beetje meer moeite had, dat dat daaraan te wijten was. Dus dat ik misschien een lui kindje was of mijn best niet deed. En dat was helemaal niet zo, ik deed wel mijn best. Maar achteraf bleek dan dat het door de spierziekte kwam.
Ik weet nog vrij goed als ik naar zo'n pretpark ging, naar zo'n ballenbad. Ongelooflijk beangstigend was omdat ik er niet uit geraakt, omdat het zo lastig was. En mijn broer ging er zelf niet in, omdat hij gewoon niet dierf, omdat het lastig was. Dat weet ik nog vrij goed. Voor jullie is dat niet lastig, Antonia. En Camille, kan je daar gewoon in stappen? Kijk, dat lukt je dus totaal niet. Kom aan, Antonia, je kunt het. Je hebt sterke benen. Ja. Kom. Camille, nee. Ik zie dat je eens bewegen. Dat is een ander kindje.
Pak ze, Antonia, pak Camille.
Ik denk rond mijn 15 of zo is dat ook beginnen komen. Alles net iets trager ging dat ik daar voelde. Dat ik niet meer kon lopen. Of zelf niet meer kon lopen zo snel als de anderen. Maar ook gewoon niet meer kon lopen te koer. Dat waren de eerste kleine dingen. De andere dingen lukten toen nog. Trappen doen bijvoorbeeld, dat lukte toen nog. En het eerste dat niet meer is beginnen lukken, is recht komen van de grond. Dus als je valt of je op de grond zit om dan zonder steun recht te komen, dat is het eerste dat is weggevallen. Dat was op mijn 18 of zo, denk ik, dat niet meer lukte. En de volgende dingen die gevolgd zijn, is dingen echt oprapen van de grond. Dus echt met je arm naar beneden gaan en naar boven gaan. En later, op mijn 22 of zo, waren trappen ook niet meer mogelijk. Dat gaat zo geleidelijk aan.
Nu wordt het ook steeds moeilijker wat te verwachten is, omdat het een ziekte is die niet stopt. Achteruitgang blijft evolueren. En zo zijn de moeilijkheden steeds groter geworden. En die hebben zich voor het eerst echt als een groter probleem gemanifesteerd toen ik mama werd. Je bent op veel niet voorbereid. Ik ben ook de oudste. En om dan te voelen hoe zwaar dat toch wel is en hoe elke beperking die je zelf als mama hebt uitvergroot wordt, dat was toch wel een zware confrontatie.
Ik ben zeker en was nog kwaad op dingen af en toe. Bijvoorbeeld de laatste keer dat gebeurde was in Antwerpen dat ik mijn lichten van mijn auto had laten aanstaan. Stom kind dat ik ben. En mijn batterij was plat. Dus ik kon niet in mijn koffer, want dat is mijn elektrische lift. Dus ik heb daar een uur en een half, want dat was in november. Ik voelde me toen echt heel ziek en onderkoeld, omdat het koud was en slecht en verdrietig. Omdat dat allemaal niet zou gebeuren, moest ik gewoon een café kunnen binnenstappen en iets gaan drinken. Maar dat kon niet, want elk café daar in de buurt was met trappen. Dus dat was vreselijk rechtstreeks door mijn aandoening. En dan voelt je ziek, miserabel.
Kleine dingen die je belangrijk vond die het jaar daarvoor nog gingen, lukken een jaar later niet meer. Je bereidt jezelf daarop voor. Je leert altijd maar loslaten.
Op andere momenten voel je extatisch door de dingen te zien die je wel nog kunt doen.
En dan heb ik natuurlijk mijn kinderen. Dat is een passie die je sowieso, denk ik, als je ouder wordt. En je houdt van je kinderen die je elke dag, waar je elke dag in verdiept. Dat vraagt heel veel energie, maar dat geeft ook heel veel voldoening. En dat is absoluut een fantastisch proces om dat mee te maken. Het opgroeien van die twee kinderen. Je ontdekt de wereld opnieuw door kinderogen, wat altijd vol verwondering is. En je ziet er heel veel van jezelf in.
Ik heb niet zoiets van het overkomt mij. Ik heb zoiets van het gebeurt in de mate waarin ik het wil laten gebeuren. Zoiets. Ik geloof nog in de maakbaarheid van mijn eigen geluk. Ik ben dan ook vast van plan om die handicap niet te veel in de weg te laten komen.
Eigenlijk valt er niet zoveel te missen. Bijvoorbeeld een rolstoel. Als kind was dat een vooruitzicht waar ik vreselijk bang voor was. Maar op een bepaald moment op mijn 22 bleek dan dat het zoveel leuker werd dan stappen daar. Dat zijn mijn vleugels en dat is mijn bevrijding, die rolstoel. Dus ik bekijk dat heel anders en die donderwolk bleek helemaal geen donderwolk te zijn. Af en toe wel. En dan doen we voort. Hè. Muziek, dat doet mijn ziekte in de lucht opgaan natuurlijk, ja. Het is bijna meditatief, het is ja, bijna allesomvattend. Dat verandert mij, het is bijna een gebed. Het is echt een warme mantel, die muziek, het is... Die voor mij open gaat. Mijn voornaamste doel in verband met muziek heb ik bereikt en dat is het genieten daarvan. Dat is zo'n cliché, iedereen zegt dat, maar dat is er, ik kan daarvan genieten. Ik kan mijn ei daarin kwijt. En veel meer verwacht ik ook niet van muziek. Ik hou mijn droom, als er mij zo iemand dat vraagt, en ik zou zo graag... een of andere vaste gig hebben ergens waar ik kan spelen. Dat is natuurlijk iedere muzikant zijn droom. Hè? droom soms van op de Queen Mary II te zitten, op dat gigantisch cruise ship met al die rijke mensen daar gewoon te spelen en voor de rest te chillen op die boot en ik met de Max.
Just like old times, hè? Ja, ja, ja.
Wat ik hoop mee te geven is optimisme. Blijven positief denken. Elke dag blijven zien als een nieuw begin en als een nieuwe kans. En ik denk ook als je optimistisch in het leven staat, dat je het leven de moeite waard vindt om te vechten, ook op momenten dat het echt moeilijk gaat.
Wat slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen
moet.
Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als dieren goed.
Ik ervaar de ziekte nu als... Mijn kruis klinkt zo zwaar. Maar als het enige dat mij dwars zit over het algemeen, zo, het enige dat mij nog kan dwars zit, kan nou lopen.
Achteraf, als ik op mijn sterfbed lig, zal ik terugdenken aan een aantal momenten. Dat zijn een aantal momenten waar ik mijn eerste vriendin heb gekust. Dat was onvergetelijk. Dat waren momenten waar ik samen met mijn broer op het podium van de Gent Feesten heb gespeeld. In de stralende zon, voor een overvol plein. Dat ik Jolan voor het eerst heb zien lachen. Dus die dingen ga ik vooral onthouden. Hopelijk komt er nog heel veel bij. En ja, er zijn heel veel dingen waar ik aan terug kan denken, waarvan dat mijn hart overloopt. En een van die dingen is goed. Als ik daaraan terugdenk, dan zal het goed zijn.
Zeg, ga ik geen zoen of wat?
Mag ik graag hebben,
zeg. Nee. Kijk, ik zal dit.
Ah, nee. Kom met mijn auto, guys.
Als het zo zit, bol het af, man.
Get out. Krijg je die deur open, denk je?
Waarom leven wij?
Om graag te zien.
Om te koesteren.
Ik denk toch dat de enige reden is waarom je als mens kan zeggen ik ben hier en ik blijf hier en het maakt het leven de moeite waard.
Ik denk dat de vraag naar de zin van het leven is eigenlijk op zich een zinledige vraag, een zinloze vraag, omdat er niet echt een zin is. Maar we kunnen er natuurlijk wel een zin in steken als mens in ons eigen beperkte, kosmisch onbenullige leventje. Door gewoon gelukkig te zijn, denk ik. En door rust te vinden.
Ja. Om lief te hebben, om liefgehebben te worden.
En daarom leven wij, voor niks anders. We leven eigenlijk om op zoek te gaan naar een manier om zelf zin te steken in het leven, denk ik. En om op het einde van het leven te kunnen zeggen van ik ben liever een zoekende mens geweest dan een slapende steen of zo. Zoiets.